Een paar weken geleden hebben we gezegd, we gaan wat meer getuigenissen vertellen. Meer mensen helpen, of meer mensen vragen om te delen van, wie is God voor jou? Wat betekent God voor jou? En weet je, het gekke is, Sarah natuurlijk niet, maar anderen hebben wel gevraagd, maar wat heb ik nou te vertellen? Ik ben niet aan de drugs geweest, ik heb geen heel eng verhaal gehad, ik heb geen ernstig ongeluk gehad, ik ben niet bijna dood geweest. Of, het lijkt net alsof als je een getuigenis geeft, dat je iets heel raars mee hebt moeten maken, of dat er iets heel ergs is gebeurd. Maar weet je wie God is? God is God over alle mensen. God is God over de gemeente, God is God over de stad, God is God over het land, God is God over de hemel en de aarde. God is God over alles. En hij is relevant voor alles en voor iedereen. Dus wij willen een aantal getuigenissen delen. Ik heb gewoon mensen gevraagd van, zou je iets willen delen van wie God voor jou is? En sommigen heb ik heel concreet vragen gesteld. En sommigen heb ik wat meer ruimte gegeven. Sarah heb ik eigenlijk niet heel concreet gevraagd. Dus dat is best spannend, ook voor mij, van waar stap ik dadelijk in, wat gaat ze zeggen. Maar de kern is, en de kern van alles is, wie is God voor jou? En ik heb geen idee, je mag iets delen. En misschien heb ik zo nog wel een vraag voor je. Om mij te helpen om een bruggetje te creëren. Dus dat is niet dat ze het niet goed doet. Maar dat is meer dan dat heb ik nodig voor het volgende stukje. Want ik ben niet zo goed. Ik ben blij dat jij naast me staat. Doe jij maar even. Dan kan ik even weer een beetje op adem komen.
Oké. Okay. Nou, Tycho die appte mij van de week. Wil jij een getuigenis geven? Dus ik dacht, dan moet ik hier staan. Dat vind ik echt vet eng. Maar ik dacht, oké. Dat moet ik gewoon doen. Maar toen dacht ik, een getuigenis, maar eigenlijk is er niet echt iets spannends of zo in mijn leven. Waarvan ik denk, dat moet ik echt delen of zo. Maar Fijker vond het prima. Die zei, dat maakt niet uit, doe maar gewoon. En toen dacht ik, oké, dan schrijf ik even het een en ander op. En ik dacht, ik begin gewoon bij het begin. Ik ben eigenlijk zo iemand die al sinds, eigenlijk een soort van christelijk geboren is. In de kerk gedoopt. Heel, ook wel behoorlijk christelijk. Ik ben in de GGM opgegroeid. En dat is hier de strengste kerk. En mijn wereldje was heel klein. Ik ging naar die kerk, ik ging naar de school. En naar een christelijke school waar iedereen op die school ook, naar dezelfde kerk ging. Ik ging naar een christelijke gym en dan nog naar de muziekschool. Dat was eigenlijk best al wel een beetje buiten de boot. En je werd als kind van je verwacht, of misschien ook wel van volwassenen, van bid wel elke dag voor een nieuw hart. En als je dat niet doet, dan krijg je hem niet. Dus iedereen hart bidden elke dag. Voor een nieuw hart en dan hopen dat je die kreeg. Dat was een beetje, je christelijke leven, zeg maar. En ik weet ook dat er in mijn omgeving best wel een vriendinnetje van mij bijvoorbeeld, die was daardoor echt wel bang voor de dood. Die ging bij haar logeren en dan moest ze in een keer huilen. Nou, riepen we haar moeder. En wat bleek, dat ze dus bang was om dood te gaan. Nou, dat heb ik zelf nooit echt gehad. Want ondanks dat mij dat wel is geleerd. Op die manier wist ik dat God er altijd was. Want ik kon met hem praten, met hem overleggen. Hij was er eigenlijk altijd bij. En toen werd ik langzamerhand ouder. En op een gegeven moment word je puber. En ik werd heel opstandig. En ik zette me eigenlijk af tegen de religie. Achteraf zie ik het als ik zet hem af tegen religie en niet tegen God. En ik deed eigenlijk alles wat niet mocht. Vooral in mijn eigen afgesloten wereldje. En ik heb het idee dat God dat na 2 jaar ongeveer wel een beetje genoeg vond. Voor mijzelf en voor de anderen. En toen kwam Andy op mijn pad. Ik had eigenlijk niet meer zoveel zin in vriendjes. Maar goed, oké. Nou, was wel leuk. En achteraf weet ik zeker dat dit Gods plan was. Ik was eigenlijk heel beschadigd. door alles wat er in mijn jeugd is gebeurd. Niet dat dat heel heftig is, maar al met al, als je in die wereld opgroeit. En ik heb geen wrok of haat van hoe of wat, maar ik was wel beschadigd. En dan ga je zo een relatie in en dat is best heftig. Want als je als angst, boosheid, wantrouwen, eenzaamheid, jaloezie, onzekerheid, zijn allemaal dingen die niet echt bepaald een goed ingrediënt zijn voor als je een relatie ingaat. Gewoon niet, zeg maar. En ik zat ook altijd te wachten op het moment dat Andy zei, oké, nou is het klaar. Ga nou maar weg, want je doet echt heel raar. Dat heeft hij dus nooit gedaan. Hij heeft nooit één enkel verwijt naar mij gemaakt. Hij is altijd geduldig geweest. En achteraf zie ik daar heel erg Gods leiding in. Dat ik dacht van, maar ik doe dit. Waarom stoot je mij niet af? Hoezo ben jij er nog steeds? En dit heeft mij heeft heel erg voor gezorgd dat ik heb kunnen helen. En dat ik ben wie ik nu ben. En daar dank ik God voor. Hij was er altijd bij. Ja.
Je hebt alles gedaan wat niet mocht. Hoeveel mensen heb je vermoord?
Met mijn ogen heel veel.
Oeh, dat is een diepe. De Heer Jezus zegt, alles wat je daar hebt gedaan, heb je in het echt al gedaan. Dus inderdaad. Nou heb ik niks meer te zeggen natuurlijk. Het enige is dat ik nu natuurlijk de rest van de dag weer geen leven heb met Annemiek. Want Annemiek die gaat natuurlijk weer zeggen van, was jij maar eens zoals Andy.
Maar dat laat ik even in het midden.
Oké, dus hij is niet Jezus verpersoonlijkt. Oké, gelukkig. Maar dit is zo waardevol. Van God heeft mij nooit alleen gelaten. God heeft mij laten rebelleren. En toen zei hij ook wel, het is genoeg. Ja. Dat is, God is, eigenlijk hoor ik maar één ding in het hele verhaal. En dat is nou precies waarom wij de getuigenis willen horen. God is relevant. God is echt. God bemoeit zich persoonlijk met mijn leven. De allergrote God die hemel en aarde geschapen heeft, die het hele heelal tussen zijn pink en zijn duim heeft, die bemoeit zich persoonlijk met jou?
Ja.
Dan ben je ofwel hartstikke gestoord, ofwel hartstikke gelovig.
Allebei.
Oké, dankjewel Sarah. Het is de bedoeling om te helpen. Het is de bedoeling van de kerk om te helpen. Het is de bedoeling van Jezus om te helpen. Het is de bedoeling van de Heilige Geest, zijn bijnaam is de helper, om ons te helpen. En waar wil Hij ons bij helpen? Hij wil ons helpen om God te leren kennen zoals God is. Als je die Bijbel leest, het is best lastig af en toe. Als je in die eerste boeken leest over de heilige God die vuur en die oordeelt en... Man, duizenden, tienduizenden mensen sterven omdat ze niet precies leven zoals God gezegd heeft dat ze moeten doen. En mensen die het beloofde land niet in mogen omdat ze een keertje boos worden, is er wel hoop voor ons. En dan staat er in het Nieuwe Testament staat dat al deze verhalen voor ons tot een voorbeeld zijn, zodat wij weten wie God is. Zodat we Hem mogen leren kennen en zodat we met Hem mogen wandelen. Ik vind het super, super mooi. Het enige lastige vind ik wel, ik ben eigenlijk nooit goed genoeg. Ik ben van mezelf nooit goed genoeg. Ik zou zo graag die man willen zijn zoals Andy voor Sarah is. Op de dingen tenminste die Sarah gezegd heeft. Ik zou zo graag de vader willen zijn zoals een vader hoort te zijn, zoals ik dat lees in de Bijbel. Ik zou zo graag al die dingen willen doen en zo goed willen zijn. Ik zou zo graag de tiende willen geven en eigenlijk niet de tiende, maar nog veel meer. En ik zou zo graag dat hart voor de house, ik zou de kerk in mijn eentje wel willen bekostigen. Ik zou zo graag al die dingen wel willen doen. En dan voel ik me zo falen. Eigenlijk op alle dingen. Op alles. Ik doe nooit goed genoeg voor hoe ik zou willen zijn. Ik raak daar wel eens bek af van. Herken je dat of niet? Nou, voor het geval dat je nu omwaait en denkt van die kerel is zwaar depressief, zullen we een paar pillen geven. de duivel, de tegenstander, die helpt dat, die gedachte ook nog eens een keer. Die probeert mij te versluieren, die probeert mij te laten zien met de waarheid van God. Zo heilig als God is en zo heilig als ik hoor te zijn, vertelt hij mij. En zei, zie je wel, doe je weer niet goed. Zie je wel, weer niet goed genoeg. Zie je wel, zie je wel. En dat is de duivel, dat is de aanklacht. En weet je, ik zou eigenlijk wel Carl Lenz willen zijn. Of Stephen Furtick. Of T.D. Jakes. Of ja, wat ik bedoel te zeggen is, ik zou eigenlijk wel voorgaan willen zijn van een megakerk. We hebben niks geen gedoe met geld en zo, er komt zat binnen. We hebben niks geen gedoe met bands, er zijn meer dan een band, ze kunnen kiezen zelfs. Heb je nergens gedoe mee. Totdat je spreekt met die voorgangers, of voorgangers van andere kerken, en blijkt dat ze allemaal hun eigen struggle hebben. En ik denk dat als ik Andy vraag om een getuigenis te geven, dat Andy zegt, ja, maar ik heb me wel neerzet als Jezus, maar ik heb ook mijn eigen ding waar ik mee worstel. Maar weet je, God heeft jou niet bedoeld om een tweede Feiko te zijn, of een tweede Stephen Furtick, of wie dan ook. Maar God heeft ons gemaakt als een lichaam met verschillende leden. En iedereen van ons mag zijn, is zelfs geroepen om te zijn wie hij is. En door om te gaan met Jezus, door om te gaan met God, mogen wij die kant op bewegen. Dat we de beste versie van onszelf worden. Niet dat je nu nog niet goed genoeg bent, daar kom ik zo nog op terug. Maar dat je de beste versie wordt vanzelf. Zoals als je eet, word je gezond. Als je in de zon kijkt, krijg je vitamine D, geloof ik. Ik heb geprobeerd van de week. Ik ging naar de zon kijken en dacht ik, zie ik het al? Vitamine D, vitamine D. Nee, ik zie geen vitamine D. Hoe weet ik nou dat ik vitamine D krijg? Schijnt dat je dat in je bloed kunt zien. Weet je, als je zo met God omgaat, als je met God wandelt, dan ga je, ook al weet je dat je niet goed genoeg bent, kom je ergens op het punt dat je van jezelf leert houden. Kom je op het punt dat je zegt, maar ik mag er zijn zoals ik ben. Met mijn blauwe plekken, met mijn schaduwkant en met mijn mooie kant. Ik wil met jullie gaan kijken naar een paar verhalen, een paar kleine verhaaltjes uit de Bijbel. Zullen we lezen Johannes 1, vers 40. Nee, sorry. Matteüs 8, vers 14. Lijkt dat op elkaar? In mijn rijtje is maar één klik verder. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan. Toen betekent, ze waren iets aan het doen. Ze waren aan het rondtrekken. Jezus was aan het leren het koninkrijk der hemelen. En toen hij het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder. Petrus was getrouwd. Anders heb je geen schoonmoeder. Dus als je geen schoonmoeder wilt. Goed, waarom zeg ik dat nou weer? Maar ja, doe maar. Kan je dan echt de hele middag over nadenken, hè? Waarom moet je nou zo'n stom grapje maken? En dan is er vast nog wel iemand die stuurt me of een appje. Zo, nou, wat slaat het nou op? Waarom ben je zo negatief georiënteerd? Waarom moet je dat zo... En dan gaat het met je aan de haal. En dan heb je zo'n mooi verhaal. Ik probeer even heel, heel transparant te zijn. Ik probeer te laten zien dat bij alles ik gedachten heb, net als jij. Net als iedereen. En de een heeft ergens iets meer last van dan de ander. Maar het maakt niet uit. God houdt van jou. God houdt van mij. God houdt van ons. En hij houdt van deze wereld. En hij wil ons helpen dat ieder van ons de plek in gaat nemen. Niet iedereen hoeft op een podium te staan. Niet iedereen hoeft met een hostingsjasje aan te gaan. Niet iedereen hoeft koffie te zetten. Niet iedereen hoeft iets te doen. Maar iedereen is welkom en iedereen heeft een specifieke rol in zijn leven en dus ook in leef. Want wij zijn leef. Wij zijn leef. Andere prik. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Nog een keer, gewoon omdat het zo'n lang stuk is. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Stel je voor, Jezus komt bij jou binnen en het eerste wat hij ziet is jouw schoonmoeder in bed. Wij waren pas geleden de gang aan het schuren en schilderen en krabben op die trap. En het zag er allemaal niet uit. Het hele huis was daardoor een stofbende. Niet het huis was een bende, maar overal lag stof. Dus krijg je een ander beeld van Annemiek. Als één schoon is, is Annemiek dat. Maar goed, als je gaat schuren met zo'n schuurmachine, is het overal een bende. Ja? Stel je voor, en wij zaten op de bank en Annemiek die zei van, ik ga nu echt geen mensen uitnodigen in mijn huis hoor. Als je daar in dat huisje, Petrus komt binnen, hij komt in mijn huis. Jezus komt in mijn huis, Jezus komt in mijn huis, kom maar. In mijn schoonmoeder, en die kan zo lekker koken, jongen. En die heeft zo het huis op orde en die heeft. En nodig Jezus uit. En Jezus komt in huis en hij doet de deur open. Kom binnen, Jezus. Even voor de beeldvorming. Het was niet de villa waar wij in wonen. Ja, ik loop even in een appartementje. Dat is nog steeds een villa vergeleken met het huisje van de schoonmoeder van Petrus. Want zij waren vissers en ze hadden waarschijnlijk een eenkamer appartementje. Niet heel erg groot, niet heel erg. Dus dat zij iemand in bed zag gaan liggen, zou heel normaal zijn voor het hutje. Dus Jezus komt binnen en ziet haar. Maar er komt niet alleen Jezus binnen, hij komt binnen met 12 discipelen. Ik denk dat het hutje rijkelijk gevuld was. Maar goed, hutje, hutje, hutje met Jezus, komt de Polonaise en het hele huis gevuld. Als mijn schoonmoeder daar lag, dan zeg ik, Jezus, kijk eens, ik heb een nieuw schilderijtje. En ik zou hem proberen af te leiden van mijn schoonmoeder en ik zou tegen iemand zeggen, kan je haar niet even een gordijntje dicht doen? Ze is ziek, ze heeft haar rust nodig. Zij heeft haar rust nodig. Ik schaam mij voor. Weet je, als Jezus in ons huis komt, ziet hij alle dode schoonmoeders, alle zieke schoonmoeders, alle levendige schoonmoeders. Hij ziet alle dingen in ons leven. En weet je wat Jezus doet hier? Hij loopt naar die schoonmoeder toe. Hij loopt niet van de schoonmoeder weg. Hij loopt naar haar toe. Ze is ziek. Pas op, Jezus. Misschien is ze wel besmettelijk. Weet je, misschien heb jij, net als ik. Tenminste, ik heb net mijn best gedaan om te laten zien dat ook ik mijn issues heb. Maar Jezus loopt naar je issues toe. En wat doet hij? Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Oh, wij zijn zo gefocust op de genezing van de ziekte. Maar willen wij het karakter van Jezus zien? Dat Jezus is bewogen met mensen. Jezus zoekt mensen op en hij raakt hun aan in hun nood, absoluut. En dat kan ziekte zijn, dat kan zijn eten, dat kan zijn op alle terreinen van jouw leven. Ook als je zegt, ik ben nooit goed genoeg. En Jezus komt, dat is echt een issue voor vanochtend. Ik heb echt het idee dat hier mensen zijn waarop ze zeggen, let goed op. Als je zegt, hey, Feiko, nou, voelt Feiko zich nou zo? Ja, dat had hij deze week ook even. Maar God gebruikt dat soort dingen om mensen te helpen. Dus als je zegt, ik voel me nooit goed genoeg, dan is dit een boodschap voor jou. Jezus komt jou tegemoet en hij raakt je aan in jou niet goed genoeg. En dan gaat de koorts weg. Want Jezus heeft jou op het oog. Je hoeft niet achter een gordijntje. Je hoeft niet snel in een ziekenkamertje. Je hoeft niet. Zelfs al ben je onrein mag je Jezus aanraken. Zelfs al verstop je je in de boom, haalt hij je uit de boom. Zelfs al ben je prostituee, dan komt Jezus je tegemoet. En dan zegt hij, hey, joh, weet je wat je nu doet, is niet handig. Ga heen zondag niet weer. Als andere mensen jou aanklagen, Jezus doet dat niet. Jezus die tekent een beetje. Zegt, nou ja, jongens, als jullie haar zo graag willen vermoorden. Als jullie nou zulke rechters zijn dat je recht wil spreken. Nou, laat dan de eerste die zelf geen issues heeft, laat die dat dan even fixen. Maar val mij niet lastig, ik ben een huisje aan het tekenen. Ik ben een lichaampje aan het tekenen in het zand. Ik ben een huisje aan het tekenen, een kerk, een huis waarin iedereen welkom is, waarin iedereen geliefd is, waarin iedereen mag komen. Ik ben een lichaampje aan het tekenen waarin er voor elke cel, voor iedereen ruimte is om te zijn wie die is. En op een gegeven moment kijkt hij op. vraag me dan altijd af, hoeveel moeite zou hij gedaan moeten hebben? Of zou hij ook stiekem kijken van, nou, pakt iemand een steen of pakt niemand een steen? Ik weet het niet, misschien ben ik wel heel menselijk. Maar op een gegeven moment, hoe lang is een gegeven moment dan? Hoe lang is die stil geweest? Hoe lang duurde dat? Hoe ongemakkelijk zou dat geweest zijn voor die vrouw die daar stond? Hoe ongemakkelijk. Jezus deelde met deze vrouw, maar hij deelde ook met de menigte. Deze vrouw was betrapt terwijl ze iets deed wat fout was. En ze stond naast Jezus. En ze wist dat ze schuldig was. Weet je, jij en ik, wij zijn nooit goed genoeg, wat we ook doen. Dat weten we allemaal. En soms is het misschien even ongemakkelijk. En soms duurt het iets langer dan dat je zou willen. Dat je geconfronteerd wordt met jouw ongemakkelijkheid. Maar zou het kunnen dat Jezus in de meantime ondertussen even moet eventjes jouw familie moet fixen. Even je baas moet fixen. Even ergens iets aan het doen is. Waarin jij je misschien wel ongemakkelijk voelt. Maar waarin hij bezig is met zijn plan voor jou en voor mij. Omdat het beter is. En dan zegt hij, hey, niemand gedaan. Ik ga je ook niet veroordelen. Jezus, het hart van Jezus. Hij raakte de schoonmoeder aan. Hij kwam bij de vrouw, hij kwam bij de put, hij kwam bij Zacchaeus in de boom, hij kwam bij de Melaatse. Hij kwam overal en overal deed hij precies hetzelfde. Hij liet zien dat hij de mensen op het oog had en dat hij van ze hield. Dat is mijn Jezus, dat is jouw Jezus, dat is wie wij zijn. Dat is wie wij zijn. Wacht even, wat zegt hij nou? Zijn wij Jezus? Ja. De Heer Jezus zegt, ik ben het hoofd en jullie zijn mijn lichaam. En wat jullie nodig hebben is dat je je hecht aan elkaar vasthoudt. Ja, nou hé, kom op zeg. Die Pieter. Moet ik hecht? En die Pieter, ik ben zo vol van de geest. Ik ben zo vol van dat liedje dat ik voor dat liedje uitgaat. En dan staat hij hier met zijn gitaar, hautain en hoogmoedig. Staat hij me gewoon uit te lachen dat ik te vroeg begon. Ja, nou voel je schuldig hè, Pieter. Dit is mijn wraak. Nee, wat een grapje. Nee, het was niet een grapje. Ik zong echt te vroeg. En Pieter moest echt lachen. Maar aan mij, of ik geloof dat hij me uitlacht, of dat hij me toelacht, of dat hij gewoon moet lachen omdat het lachwekkend is. En weet je, uiteindelijk maakt het helemaal niks uit. Want het zegt iets over Pieter. Pieter is gewoon een leuke fan die geen last heeft van dat soort dingen. Die lacht gewoon omdat hij moet lachen. Ja? En ik moest lachen omdat Pieter me uit zat te lachen. En ik moest even. Nee, je stond me uit te lachen. Je zat me inderdaad niet uit te lachen. Je stond me uit te lachen. En of dit nou een issue gaat worden of niet, weet ik niet. Is ook niet de bedoeling. Waar het om gaat is, wij stonden samen God te aanbidden. Ja, hij mag me leiden, dus ik hield mijn mond dicht. Ik had niet zoiets, ik ga doorzetten, want Pieter, ga maar mee. Ga maar mee. Maar samen aanbidden we God, zoals we zijn, in de orde van hem. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Jezus raakte ons aan en hij begon voor ons te zorgen. Lucas 8, vers 1 tot en met 3. Kort daarop begon hij, Jezus, rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen. Die van boze geesten zeiden, hey, ik wou zeggen, dit klopt niet. Deze is beter. En ook enkele vrouwen die van boze geesten en zieken genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Zouden hier 7 demonen uitgedreven zijn? Zouden ze erbij, Jezus was bezig en zei, boze geest, ga eruit. 1, 2, 3, 4, of zou 7 symbolisch zijn dat deze vrouw gekweld en gebonden was door heel veel demonen? Nou, als jij zegt 7, vind ik goed. Als je zegt heel veel, heb je het waarschijnlijk beter. Maar aan jou, 7 of heel veel, maakt niet zoveel meer uit. Zelfs 1 boze geest die jou kwelt is al voldoende. Toch? Dus niet focussen op dat soort dingen, maar 7 staat voor de volheid, de duisternis, de duivel, de problemen in het leven. En de een heeft er letterlijk 7 en de ander heeft er 7000. Maar ieder probleem is voor de mens zelf een groot probleem. En dat vind ik zo mooi hier, dat Jezus zegt, ik raak je aan. Volgende graag. Johanna, de vrouw van Gusas. Johanna, de vrouw van Gusas. Gusas? Wie is dat? Jezus? Nee, dat is Jezus. De renmeester van Herodes. Oh, dat is ze. Allemaal kennen we haar toch? De Bijbel staat vol met haar. Heel veel over haar. Nee, maar zij is de vrouw van Herodes. Nou, lees zomaar eens naar wie Herodes was. Ja, daar zijn er nogal een paar van in de Bijbel. De viervorst. En Susanna. Hoe de... is Susanna nou weer? Staat voor de rest niet genoemd in de Bijbel. Deze Susanna. Ook in de andere evangeliën niet. Waarom staat zij hierin? Welk hoofdstuk? Lucas schrijft dit op. Weet je wat ik denk? Dat Lucas Susanna kent. Lucas kende Susanna. En daarom schreef hij haar op. De vrouw van Gusas. Nou, die kenden ze daar allemaal hoor. Herodes, de viervorst. Die kenden ze daar allemaal. En als je zegt, die ken ik nog niet. Nou ja, zoek het eens op. Maar eigenlijk is er een boodschap die belangrijker is. Net als Susanna en nog tal van anderen. Die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Stel je voor, je komt straks in de hemel. Zeg, ja, ik zat in Leef. Oh, die gemeente waar Robert en Nathaniel op het podium staan. En Klaas op het podium staan. En Annemiek, de vrouw van Feiko. En nog een paar anderen. Die zorgden dat de optocht in stand bleef door hun tiende en hun offers te geven. Zo. Gaat het nou om de enige? Gaat het nou om sommigen? Gaat het nou om, oh jongens, weet je, hier zou je eigenlijk een Bijbelstudie over moeten kunnen geven. Want hier staat niet alleen dat ze uit eigen middelen voor hen zorgden, maar hier staat, als je de grondtekst bekijkt, dat ze dat voor een langere periode deden. Zij dienden voor een langere periode. Bijzonder, hè? Susanna, met de mooie ogen. Misschien komt die bloem daar wel vandaan. Geen idee. Waren zij nou beter dan de rest? Idee? Ik niet. Johannes 1, vers 40. Komt echt tot iets. Ik ben er bijna. Ik was altijd tweedes. Met voetballen. Nou, voetballen dan net niet. Maar met waterpolo. Zwemmen. Altijd tweedes. Judo. Altijd tweedes. Ik sportte best hoog. Maar ik was altijd tweedes. Weet je hoe vervelend dat is om altijd tweedes te zijn? Velen die derdes waren. Of die tiende waren. Of die helemaal niet in een ranglijst voorkwamen. Zeiden, ik zou willen dat ik tweede was. Maar ik wilde gewoon eerste zijn. Het was namelijk nooit goed genoeg. En mensen om mij heen die zeiden ook van, je moet eerste worden, je moet iets meer trainen, je moet iets meer geven, je moet iets meer. En iets meer was ongrijpbaar, onhaalbaar en het was nooit goed genoeg. Een van de twee die gehoord hadden, die moet je voorstellen, Johannes de Doper, die ging rond om te dopen, mensen op te roepen om naar Jezus te komen, of om naar God te komen, om je te bekeren, om je klaar te maken voor Jezus die gaat komen. Het was aan het eind van zijn bediening en hij zei van, joh, weet je, een van de twee die gehoord hadden wat Johannes over Jezus zei, en Jezus gevolgd hadden, waren Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas, de broer van, dat zegt al een heleboel, hè? Als Andreas zo bekend geweest zou zijn, zou er niet bij staan de broer van. Zouden we allemaal weten, Andreas. Sommige commentaren noemen hem ook Andreas de Mindere. Zo wordt hij geduid, Andreas de Mindere. Er zijn mensen die in de Bijbel een naam hebben gekregen. Jabes bijvoorbeeld. Die een ander pijn doet. Moet je voorstellen. Jij die een ander pijn doet, kom je eten. Jij die je moeder pijn hebt gedaan, kom je thuis. Jij die moet, die hebt toch, je bent getekend voor het leven. Deze Andreas, moet je horen. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Andreas, de mindere, die daarna ook bijna niet voorkomt, maar 11 keer in de evangelie. Terwijl Petrus, zijn broer, waar hij naartoe gaat, 90 keer voorkomt, bij naam genoemd. 11 keer in plaats van 90 keer. Maar waar zou Petrus zijn als Andreas Petrus niet meegenomen had? Hoe vaak zou Petrus voorkomen in de Bijbel als Andreas niet had gezegd, daar is Jezus. Kom, je moet meekomen. En even later gaan ze naar iemand anders en ze zeggen, weet je, daar is de Messias. De Messias, waar komt hij vandaan? Uit Nazareth. Jezus uit Nazareth. Hij kan er uit Nazareth, kan er uit Barchem. Kan er uit Weel, uit Loyal. Kan daar iets goeds uit voortkomen. Uit Zeerenberg, uit Gaanderen, zilvolle, out of the blue, Genderingen. Bob. Kan daar iets uit goed? Jezus uit Nazareth. Jezus voortgekomen uit een geslacht waar prostituees in staan. Jezus die voortkomt waar koningen uit staan. Jezus die voortkomt uit. Weet je, wij zijn de kerk van Jezus Christus. Wij zijn de kerk die minderen hebben. Wij zijn de kerk die, die koningen hebben. Wij zijn de kerk die de kerk is van Jezus. De Jezus die voor alle mensen uit de hemel is gekomen. De kerk die geroepen is om andere mensen te roepen en te wijzen naar simply Jesus. Weet je, leef Doetinchem verbindt mensen met Jezus en met elkaar. Wie is leef Doetinchem? Wij zijn leef Doetinchem. En wij mogen mensen uitnodigen. Met kerst is niemand alleen. Hoeft niemand alleen te zijn. Maar wij gaan geen advertenties doen. Want kerst, de maaltijd met kerst, is niet bedoeld om de hele stad in uit te nodigen. Kom maar eten. Dat is bedoeld voor ons. Niemand van ons hoeft alleen te zijn. We hadden gisteravond een voetbaltoernooitje met een paar mannen. Die was een spontaan ideetje. Een van de mannen was een Syriër. Meegenomen door Pieter. Ja, hoe heet hij ook weer?
Osama.
Niet Bin Laden, die is... Je moet een beetje ondertitelen. En Osama had Roy meegenomen? Ja. Roy was een mannetje van 9 jaar. En die zat op het Jezusclubje op Oosselt. Bij tante Tini en tante Meta. Mensen die al oud zijn net als ik, die weten wie dat is. En ze zijn er nog steeds. En ze wandelen er nog steeds. Deze twee geloofsdametjes zijn powervrouwen. En oma Wim natuurlijk net zo. Nee. En zij deden uit liefde. Een van de waarden die ik heb, die Annemiek en ik hebben. Gastvrijheid. Een van de waarden die Leef heeft, is gastvrijheid. En deze jongen, deze Roy, is daar een paar jaar naartoe geweest. Minder sociale wijk werd dat genoemd. Ze hebben niet waar, ze zijn vaak veel socialer dan, maar goed. Tante Tini, oma Wim, tante Meta, deden hun huis open, elke week weer. Voor kinderen uit de buurt. Hun hele huis werd verbouwd. Serieus. Slaapkamers, alles werd verbouwd, zodat kinderen op elke ruimte, in elke ruimte konden zijn om een werkje te doen. Maar om door alles heen de liefde van Jezus te hebben. Er waren gebedslijstjes van hier tot Tokio en weer terug. Want elk kind wist tante Tini en tante Meta en oma Wim precies wat er mee was. En daar baden ze vurig voor. En als ze dan kwamen ze binnen en was het, hey, hoe is het? En hoe is het met je tante? En hoe is het met je die? En ik dacht echt, van, ik ben nooit goed genoeg, dat kan ik echt nooit. Maar goed, jaren later, wij waren aan het voetballen gisteravond. En tot mijn grote verbazing komt Roy binnen wandelen. En Roy was ongeveer iets veranderd. En Roy komt, hey, wat doe jij hier? Ik zei, ja, wat doe ik hier? Wat doe jij hier? Nou, zegt hij, weet je, ik was aan het fitnessen. En toen ik aan het fitnessen zat, was er zo'n Syriër. Hij zei, ja, die liep daar een beetje te apen daar door dat ding heen. En een beetje aan allerlei dingen voelen en doen. En na een paar keer dacht ik van, ja, dit wordt nooit wat met jou. Dus laat ik maar eens, kijk, kan ik je helpen? Ik denk dat dit stukje hulpvaardigheid mede gezaaid is door tante Tini en tante Meta. En oma Wim. En hij is gaan helpen. En hij is veranderd. Totdat Osama op een gegeven moment gevraagd is door Pieter. Hey, we gaan voetballen. Heb je zin om mee te doen? Ja, hij heeft zin om mee te doen. En heeft hij overlegd met jou of Roy mee mocht? Of heeft hij wel overlegd? Oké, okay. Mooi hè? Hij zegt, ik heb een vriend die heeft mij geholpen. En ik wil eigenlijk graag dat hij ook iets leuks met ons mee gaat doen. En gisteren was Roy daar. En we hebben heerlijk gevoetbald. Oh. Maar kunnen wij dit voorbeeld... Weet je, we gaan dadelijk een maand in waarin we heel veel doen. Maar we zijn niet de gemeente die heel veel doet. Daar gaat het helemaal niet om. Wat wij eigenlijk willen, wat ons hart is, is maar één ding. Kunnen wij mensen verbinden aan God en aan elkaar? Want de armoede, eenzaamheid... De armoede van deze tijd is eenzaamheid. En daar kunnen wij iets aan doen. Weet je, misschien ben jij hier. Misschien zeg je, ik ben nooit goed genoeg. Ik heb goed nieuws voor je. Voor Jezus altijd. Ja, maar je weet niet wat ik ben. Ach, zelfs de onreine vrouw die niemand aan mocht raken. Die nergens hoorde te zijn. Die raakte Jezus van achteraan. En Jezus zei, je hoort erbij. Sterker nog, jouw geloof heeft je genezen. Wij zijn bedoeld om in deze maand, maar niet alleen in deze maand, maar ook verder. Om iets te doen. Iets te doen aan onrecht. Kijk even naar mijn Facebook. Escape is een petitie. Kun je zo aanklikken. Wij zijn bedoeld om even te zeggen van wacht even, zo gaan we niet met mensen om. Dat mensen in de prostitutie terechtkomen. Sommigen kiezen ervoor, sommigen kiezen er niet voor. Maar wij zijn er voor hen die er niet voor gekozen hebben om onze stem te laten horen. Teken even die petitie. En als je zegt, ja, weet je, ik ken mensen in mijn omgeving. Misschien zijn het koningen. En misschien zijn het prostituees. Maakt niet uit wie het is. Maar nodig ze uit. Je hoeft niet te wachten tot kerstnachtdienst. Nodig ze uit in je huis. Nodig ze uit. Neem ze mee naar je connectgroep. Oh, maar dat zit die vol nou in. Beginnen we toch een nieuwe. En nodig ze mee naar leven. Er zit een zaal te vol. Nou, er past nog zeker 150 man in hoor. Is de opstelling iets anders. Maar past hier wel in. Is helemaal niet erg. En anders dan gaan we gewoon Zevenaar eruit kicken. En zeggen van, zitten hier toch al 3 mensen uit Zevenaar. Wordt tijd dat we daar eens wat gaan doen. Of naar Gendringen. Waarom niet? Er zijn ook Jezus, mensen die Jezus nodig hebben. Wij zijn geroepen om alle mensen aan te raken zoals Jezus alle mensen aanraakte. Wij zijn geroepen om huisjes binnen te komen waar mensen zich misschien schamen, waar mensen misschien ziek zijn, waar er noden zijn. En we zijn geroepen om de liefde van Jezus te laten zien daar. Ja? Als eerste hier. Als eerste hier. Misschien heb jij het idee, ach, ik ga wel af en toe naar leven. Ik ga wel af en toe en dan leren ze me nooit goed genoeg kennen. Dan kan ik me een beetje... Weet je, je bent hier welkom. Maar niet alleen om jou, dat jij aangeraakt wordt, maar ook dat door jou heen anderen weer aangeraakt mogen worden. God heeft zin in jouw leven. En God geeft zin in jouw leven. Ik weet niet of je hem hoort op de achtergrond, maar God, you're so good. Niemand van ons... Weet je, de komende weken gaan we meer getuigenissen laten horen. De komende week, supergoed dat je meeluistert met het internet. Maar volgende week hebben we een getuigenis. Komt niet mee met de boodschap. Want sommige getuigenissen willen wij niet dat we daardoorheen anderen pijn doen. Sommige getuigenissen willen wij niet dat tegen onze mensen gebruikt gaan worden. En we zullen altijd vragen, hebben we bij Sarah nog niet gedaan, maar dat gaan we zeker doen. Mag dit gedeeld worden of niet? Want als eerste willen wij een huis zijn waar het veilig is. Amen. Dus als je zegt van, weet je, motiveer mensen om mee te luisteren op het internet. Is ook goed, prima. Maar dan mis je wel, jullie lieve gezichten en jullie aanwezigheid en de heerlijke koffie en alle andere goede zorgen. Maar ook dit soort getuigenissen. En getuigenissen zijn zo bedoeld. Zodat Jezus, dat simply Jesus, jou kan aanraken. In jouw nood. Amen. Zullen we gaan staan? En ik ga je aanraken. Wij gaan je aanraken. Wij gaan jou aanraken. Wij gaan elkaar aanraken. Omdat God zijn geest uitstortte over ons allemaal. Deze drie vrouwen had ik eigenlijk nog over willen zeggen. In de tijd van Jezus. Want ik geloof dat er hier een paar vrouwen zijn. God wil je schoonmaken en reinigen van een gedachte die niet van God is. Namelijk over dat je minder waardig bent en dat je in de kerk je mond dicht moet houden. In de tijd van Jezus was het gebruikelijk dat vrouwen hun mond dicht hielden. En Jezus nodigde deze drie vrouwen uit. Jezus nodigde de vrouwen uit. En de vrouwen gingen mee en ze dienden Jezus. Net zoals de mannen. Als je een woordstudie daarna volgt, zij dienden Jezus net zoals die 12. Ook, er is een maatschappelijke discussie op het moment over financiën, over waarom vrouwen minder betaald krijgen als mannen. En allemaal, is dat allemaal recht? Is dat onrecht? Weet je, daar ga ik helemaal niet over. Maar ik weet wel hoe Jezus kijkt naar vrouwen en naar mannen. En mijn Jezus zegt in de Bijbel dat in Christus, in hem, nog man, nog vrouw is. Hij kijkt ons niet aan naar of je een man of een vrouw bent. Hij kijkt niet aan of je slecht bent volgens jezelf of goed bent van jezelf. Hij kijkt naar jou in Christus. En als je in Christus bent, dan zegt hij, dan heb ik de gave van de geest voor jou. Dat is een gave. En dan gaat er aan jou de vruchten van de geest groeien. Genade, vrede, die dingen. Galaten 5. Dat is een proces. Dus wij zitten in de kerk en niet iedereen is hier al als Jezus. Dat is een proces. En hoe liever wij voor elkaar zijn, hoe makkelijker dat proces groeit. Hoe meer wij simply Jesus zijn. Amen. Als je zegt, ik wil me uitstrekken naar de gaven van de geest. Ik wil me uitstrekken naar dat. Kom ook op de bidstond op woensdagochtend. Kom ook op de late nights op zondagavond. Bezoek je connectgroep. Ik zei straks, terwijl we bezig waren in de worship, toen zei ik tegen Annemiek, aan het eind ga ik een oproep doen. En die oproep, meestal weet ik dat niet van tevoren, wat ik dan aan oproep doe. Maar straks had ik het idee dat de Heilige Geest heel duidelijk tegen me zei. God, you're so good. God wil mensen aanraken. De Heilige Geest wil nu mensen aanraken die denken, ik ben niet goed genoeg. Ik heb het verkeerd gedaan, ik heb het fout gedaan. Ik zit nog steeds waar ik al lang niet meer hoor te zijn. Mensen die heel hard voor zichzelf zijn. Mensen die zichzelf voortdurend afwijzen of die zich laten afwijzen door anderen. Ik wil je dadelijk vragen, als wij dit lied gaan zingen, om hier te komen staan. Hier op de eerste rij. En dan zeg je, dan moet ik in mijn eentje daar staan. Nee. Kom hier staan en wij zingen met z'n allen dat nummer. En als wij dat nummer zingen, dan is dat eigenlijk dat jij naar voren komt, is dat je Jezus aanraakt. Laat me niet over praten. En als dat gebeurt, dan ga ik een zegen uitbidden over de gemeente waarmee je weggaat. En dan is er daarna koffie. En mag je je kinderen heel snel ophalen. Die zitten al 7 minuten langer als gepland. Maar meestal vinden ze het daar leuker als hier, dus dat is niet zo erg. Omdat we zulke fantastische kinderwerkers hebben. Oké, kom maar naar voren. En tegelijk, als jullie naar voren doen en zeggen, joh, ik wil dat. Ik wil die liefde van Jezus. Ik wil aangeraakt worden door de liefde van Jezus. Ik wil goed genoeg zijn. Ik wil weten dat ik goed genoeg ben. En ik wil genezen van dat oude beeld. En die stem die mij steeds afwijst, daar wil ik vanaf. Dat gaat gebeuren als wij dit lied zingen. God, you're so good. En als jij dat nodig hebt, steek de stekker erin. Zing met ons en wij helpen je door dat lied mee te zingen met z'n allen. En tegelijkertijd loop ik er gewoon langs. En ik doe precies wat Jezus deed bij de schoonmoeder. Met één verschil. Ik pak niet je hand aan, maar ik leg mijn hand even op je hoofd. Helemaal niet erg. Ik heb ze gewassen. Ik heb me goed gedoucht vanochtend. Ze zijn schoon. Kijk goed. Mijn handen zijn ook niet magisch. Alleen dit is iets wat de Bijbel ons leert. Wat we mogen doen. Handen opleggen. En dan komt de geest. De soevereine geest van Jezus Christus.